Liefde gemeente, we willen ook vanmorgen weer gaan luisteren naar het aloude en toch weer telkens nieuwe kerstevangelie, zoals uw gewijde aandacht dat het vindt opgetekend in het Oude Testament en wel in de profetie van Jesaja en daarvan het 8e hoofdstuk vanaf het 23e vers tot en met het 9e hoofdstuk en daarvan het 6e vers.
Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaars aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods. Over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk de dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. En dat de sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen.
Geliefde gemeente, heel Nederland viert kerstfeest. Je hoeft maar een reclamefolder van het kruidvat open te slaan en de kerst komt je tegen. Allerlei kerstartikelen worden aangeprezen. Wandel je door de straten van een grote stad, het zij Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. De kerstetalages en de kerstmuziek komt je overal tegemoet. Heel Urk viert kerstfeest. Je hoeft het Urkenland maar open te slaan. En allerlei kerstbijeenkomsten worden aangekondigd. Kerstzangdiensten, kerstnachtzangdiensten en al wat niet meer aan bijeenkomsten rond het kerstgebeuren. Maar geliefden, het komt erop aan, hoe vieren wij nu kerst? Hoe gedenken wij nu het kerstevangelie, het wonder, wat geschied is in de kribbe van Bethlehem? Ach, en dan weten wij wel hoe de wereld kerstfeest viert. Voor de wereld is kerst niet meer dan een kerstboom, een kerstman met kerstcadeautjes en het kerstdiner. En grijpt u dat wel eens aan? Zoals we dat onlangs nog lazen uit een onderzoek, dat 3/4 van onze bevolking niet meer weet wat kerst betekent. Dat nog maar 1/4 van onze bevolking een verband ziet tussen kerst en kerkgang. Dat wil zeggen 12 miljoen Nederlanders die niet eens meer weten wat kerst betekent. Dat het gaat om Christus. Maar geliefden, hoe is het nu met u? Hoe is het met mij? Als ik nou vanmorgen aan u zou vragen, aan jou jongen, vertel jij nou eens aan mij, Of vertel het maar eens in stilte aan de Heer vanmorgen. Wat betekent het nu voor jou kerst? Anno Domino 2002. Broeders Kerkeraad, wat betekent het nou voor u dat het vandaag tweede kerstdag is? Geliefden, als het voor ons niets anders is dan een preek over het bekende kerstevangelie uit Lucas 2. Als het nou voor ons straks niet meer is dan het kerstfeest met de kinderen van de zondagschool. Dan het luisteren naar kerstmuziek op een prachtige cd. En dat het gezin zo fijn bij elkaar is. Dan zijn dat allemaal zaken, geliefde gemeente, waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar als het meer niet is, wat betekent dan zo'n kerst straks, als weer die eerste grauwe week van januari aanbreekt, dan is dat kerstgebeuren toch niets anders geweest dan een morgenwolk die weer voorbij is. Daarom ik bind die vraag op uw hart, wat betekent kerst voor u, geliefden? En daar willen we dan ook vanmorgen met de hulp des Heren een antwoord op geven. Als we gaan luisteren naar de kerstboodschap van Jesaja. Opdat u zich aan die kerstboodschap zou mogen spiegelen. En dat u het vanmorgen zou mogen zeggen, ja, zoals het nu voor Jesaja kerst geworden is, zo is het ook voor mij kerst geworden in mijn leven. Liefde gemeente, neemt u die vraag mee. Wat betekent kerst voor mij? En met die vraag in uw hart luistert u naar de prediking van het kerstevangelie van Jesaja. Zoals u dat vindt in de kerstprofetie die we met elkaar gelezen hebben. Jesaja 8 vanaf het 23ste vers tot en met Jesaja 9 het 6ste vers. Waarvan ik u alleen nog, om het zo te mogen zeggen, de kerntekst voor wil lezen. En dat is Jesaja 9, het 5e vers. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Wij worden vanmorgen bepaald bij Jesaja's kerstboodschap voor een volk in duisternis. En dan letten we in de eerste plaats op de ellende van het volk geschilderd. Zoals we dat lezen in het 23ste vers. Waar gesproken wordt van angst en van duisternis. Dan gaan we luisteren naar haar verlossing geschilderd in de versen 2 tot en met 4. Dan mogen we horen wat de oorzaak van die verlossing is in het eerste gedeelte van het 5e vers. En tenslotte mogen we gaan luisteren hoe de heerlijkheid van die verlosser bezongen wordt in het laatste gedeelte van het 5e vers. We willen dus met de hulp des Heren luisteren naar Jesaja's kerstboodschap voor een volk in duisternis. De ellende van dat volk geschilderd. Haar verlossing uitgezongen. De oorzaak ervan verklaard. En de heerlijkheid van de verlosser geroemd. Liefde gemeente, Jesaja moet deze kerstboodschap brengen in een zeer donkere tijd voor het volk van Israël. Jesaja, de profeet. En terecht, en u weet dat zeker, hij wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. Hij werd geroepen in het jaar 737 voor Christus. En u moet vanmiddag maar eens op uw gemak het roepingsvisioen van Jesaja lezen. Hoe hij daar geroepen wordt om een boodschap te brengen. En de Heere zegt dan tegen Jesaja: Jesaja, je zult een boodschap moeten brengen, maar ze zullen het niet horen. Dat is wat als je zo als dominee een beroepsbrief zou krijgen. U wordt geroepen om het evangelie te verkondigen, maar ze zullen het niet horen en ze zullen zich niet bekeren. En als Jesaja dan vraagt, Heer, hoe lang zal ik dan die boodschap moeten brengen? Dan zegt de Heer, die boodschap die zul je moeten brengen totdat het volk in ballingschap gaat. Want ze zullen niet horen. Maar Jesaja, je mag weten. En dat mag door jouw boodschap heen klinken, ondanks dat ze niet zullen horen. Er zal een rest terug mogen keren. En er zal een reisje voortkomen uit die afgehouwen tronk van Isaïe. En dat mag jij gaan verkondigen. En dat zullen we ook straks mogen gaan beluisteren. Jesaja, hij moet dus gaan profeteren aan dat volk. En het is ontzaggelijk duister voor dat volk. En dan leven we zo 700 jaar voor Christus. Kinderen, dat is dus bijna 3000 jaar geleden geprofeteerd wat wij straks met elkaar gaan horen. Jesaja, hij profeteert in een duistere tijd. Waarom? Wel, in de eerste plaats het volk Israël, het tweestammenrijk Juda, dat wordt geregeerd door een zeer goddeloze koning. We zouden wel mogen zeggen de meest goddeloze koning die er ooit geregeerd heeft. En wie is dat, kinderen? Wie is die koning? Wel, dat is Achas. Weet je wel, Achas, dat was die koning die daar in het dal van Hinnom een koperen beeld oprichtte en daarin een vuur stookte. En dat beeld werd dan zo heet, gloeiend heet. En dan kwam die koning met een jongetje. En dat legde hij, zijn eigen zoon, in de armen van de Moloch. Zodat het verbrandde en opgeofferd werd aan de Moloch. Is dat niet een ontzaglijke donkere tijd? Als zo de afgodendienst wordt aangebeden. Achas de koning, die het durfde om Gods huis te ontwijden, om daar het altaar weg te halen en daarin een eigen afgodsbeeld te planten. De goddeloze koning Achas zat op de troon. Maar het was ook een tweede reden waarom het een zeer donkere tijd is, waarin Jesaja moet profeteren. Wel, het is de tijd waarin de wereldmachten met elkaar strijden. Daar komt Assyrië uit het noorden. Daar komt de farao uit Egypte uit het zuiden. En die beiden strijden om de wereldhegemonie. En daartussen ligt dat kleine landje Israël. En dan is het de koning van het tienstammenrijk, Peka. En dan is daar Rezin, de koning van Syrië. Ook dat ligt ten noorden van Juda. En die beiden die sluiten een verbond. En die gaan naar Achas. En die zeggen, Achas, jij moet ook met ons meestrijden tegen Tiglath-Pileser die daar komt uit het noorden. Wij met z'n drieën moeten een verbond sluiten en strijden tegen Tiglath-Pileser, hem tegenhouden. Maar koning Achas weigert dat. Hij wil niet samen met Rezin en Peka een verbond sluiten. Hij wil eigenlijk in het geheim een verbond sluiten met de vredevorst van Assyrië, met Tiglath-Pileser. En als dat dan gehoord wordt van Rezin en van Peka, dan komen zij om Achas te belegeren en hem te dwingen. Ja, om hem zelfs van de troon te stoten en een andere koning in zijn plaats. Maar dan gaat Achas een verbond aan met Tiglath-Pileser. Als hij dan benauwd wordt door die twee koningen van het tienstammenrijk en van Syrië, dan laat hij een bode gaan naar Tiglath-Pileser, die vrede koning van Assyrië, en zegt, red mij, dan zal ik u dienen. O, hoort u dat? Een koning uit het geslacht van David, die zich vrijwillig uitlevert aan een vredevorst Assyrië en zegt, ik zal u dienen. Jesaja zegt, Achas, doe dat niet. Achas sluit geen verbond. Achas vertrouwt toch op de levende God. Maar Achas doet het niet. Achas sluit een verbond met Tiglath-Pileser. En die Tiglath-Pileser, die Assyrische vorst, die komt. En wat doet hij? Die verslaat Rezin, die verslaat Peka. En wat doet hij? En dat is aangrijpend, geliefden. Hij voert het tienstammenrijk weg naar Assyrië. Een groot gedeelte van het volk van Israël wordt middelijkerwijs door Agas een voorwerp van wegvoering al in de ballingschap. Maar ook Agas zelf blijft niet buiten schot, want Tiglath-Pileser, hoewel hij hem nog enigszins vrijlaat, legt hem zo zware schatting op dat Agas zelfs het goud uit de tempel moet stelen om te kunnen betalen aan Tiglath-Pileser de schatting die hij verplicht is. Is het dan niet met recht een ontzaglijke donkere tijd in geestelijk opzicht en in politiek opzicht, de tijd waarin Jesaja moet profeteren? En dan moet u even met mij meelezen de versen 21 en 22 van Jesaja 8. Daar schrijft de profeet de tijd, hoe het is in Israël. Leest u maar even met me mee het 21ste vers van het 8e hoofdstuk. En een ieder, en dat zijn de Israëlieten, en een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zal zien. En als hij de aarde aanschouwen zal ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Ik zei het al, is dat niet met recht een donkere tijd waarin Jesaja moet profeteren, in een tijd van angst, honger, duisternis, vloeken van God? En dan komt onze tekst, Jesaja 8 vers 23. Als daar dan zo de duisternis beschreven is waarin het volk Israël verkeert, dan begint de profetie, de kerstprofetie in die duisternis. Want dan zegt Jesaja, maar, geliefden, en daarin mag hij een radicale omkeer gaan schilderen. Want het woordje maar drukt uit een tegenstelling. Maar er zal iets gaan geschieden. Een radicale, een geweldige omkeer zal er komen in die duisternis. Dan mag Jesaja gaan profeteren. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Maar het land, zegt hij. En zo gaat hij door de straten van Jeruzalem. Maar het land dat beangstigd was. Jesaja, welk land is dat? Zo zullen ze vragen aan hem. En zo vraagt u ook aan Jesaja, welk land bedoel jij? Wel, dat horen wij aan het slot van het 23ste vers. Het land, dat is het Galilea der heidenen. Maar, zegt het volk van Israël, hoe kan dat nu? Jesaja, dat Galilea der heidenen, dat ligt in het noorden, in het tienstammenrijk. Dat rijk, dat is zojuist weggevoerd door Tiglath-Pileser. Daar wonen alleen nog maar wat arme achtergeblevenen. Zal dat land dat zo verwoest is, dat weggevoerd is, zal dat land een groot licht zien, zoals jij profeteert in het eerste vers. Het land, het volk, dat Galilea der heidenen, dat in de duisternis wandelt, dat in de schaduw des doods zit, zal dat een groot licht zien? Zal dat niet meer in de duisternis blijven? Dat is toch onmogelijk, Jesaja? Ja toch, zegt Jesaja, dat volk zal een groot licht zien. En over dat volk zal een heerlijk licht gaan schijnen. En wat zien wij daar in Gods wonderlijke werk? Dat de Heere daar nu begint te werken. In dat Galilea der heidenen. Waarom wordt dat noordelijke rijk, dat tienstammenrijk, dat Galilea, dat daarboven in het tienstammenrijk genoemd, het Galilea der heidenen? Wel, vanaf dat het volk Israël Kanaan ingegaan is, is daar in dat noorden van Galilea, daar aan de grens met de heidense Canaanitische volken, altijd een grote invloed geweest van de heidense godsdiensten. Daar is altijd een invloed geweest vanuit Syrië, vanuit Fenicië. Altijd al heeft daar in dat Galilea een grote heidense beleving van de godsdienst geweest. Vandaar ook dat later de Farizeeën zeggen, kan daar uit dat gedeelte ooit iets goeds komen? Uit dat Galilea der heidenen, dat was niet in tel, daar was veel afgoderij. En nu zegt Jesaja, dat daar in dat Galilea der heidenen, dat volk dat in duisternis zit, dat volk dat in de schaduw van de dood leeft, daar zal nu een licht gaan schijnen. Maar het volk dat beangstigd is, zal niet langer in duisternis verkeren. O Jesaja, kan dat wel? Het volk dat in duisternis zit, levensgevaarlijk geliefden. Wij kunnen ons geen duisternis meer voorstellen. Overal waar wij komen, ook al is het 12 uur in de nacht, ook al zijn we onderweg, overal schijnt licht, lantaarns. Maar wat betekende dat? Duisternis. Dan kon je niets meer zien, enkel duisternis. En als dat dan gezegd wordt van dat volk, dat het in die duisternis wandelt, dat is levensgevaarlijk. Je kunt zo in een ravijn storten die je niet ziet. Wandelen in de schaduw van de dood. Dat wil zeggen dat de schaduw van de dood zich reeds over je uitgestrekt heeft. En gaat daar nu een licht schijnen? Ja, zegt Jesaja. En hij gaat dat verklaren wat dat betekent. Dat daar in dat Galilea der heidenen een licht zal gaan schijnen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Haar verlossing verkondigt. Wat betekent dat dan? Dat daar in dat Galilea der heidenen, dat daar een licht zal gaan schijnen. Wel, Jesaja, hij gaat dat bezingen. Hij zal zeggen, dat zal zijn. Dat daar weer de vreugde zal komen. Zoals die er is wanneer je een oost binnen mag halen. En dat was een van de meest vreugdevolle gebeurtenissen in het volk Israël. Als men na lange arbeid de oost weer mocht binnenhalen, dan was daar blijdschap en vreugde. Blijdschap, zegt de profeet, als een blijdschap wanneer je de overwinning op een vijand mag behalen. Wat een blijdschap is er dan als je bevrijd mag worden van een gehate vijand. Blijdschap zal er zijn zoals er blijdschap is wanneer er een kind geboren is, als het volk vermenigvuldigd mag worden. Het is een blijdschap, zegt de profeet, die er is voor Gods aangezicht. Waarvan de dichter zingt, de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Dat betekent het, als er een licht gaat schijnen, dan zal er blijdschap zijn zoals bij een oost binnenhalen. Dan zal er blijdschap zijn wanneer er een overwinning zal zijn. Dan zal er blijdschap zijn als er een kind geboren wordt. Ja, dat zal een blijdschap zijn wanneer men in mag gaan in Gods huis. Dat betekent het en dat zal er weer zijn in dat Galilea der heidenen. Ja, het is alsof Jesaja er niet genoeg van kan krijgen om aan dat volk dat in duisternis zit te vertellen wat er gebeuren zal als dat licht gaat schijnen. Hij zegt, denk dan eens terug aan de dagen van Midian, toen jullie moesten zuchten onder de stok en onder het juk van de Midianieten. Maar hoe God toen Gideon verwekt heeft en hoe hij toen al middel van slechts 300 mannen met kruiken en fakkels en bazuinen jullie verlost heeft van de hand der Midianieten. Zo zal nu ook het juk verbroken worden en de stok die jullie voordreef, die zal verbroken worden. En dan tenslotte in het vierde vers gaat hij nogmaals aangeven wat het zeggen wil, dat dat licht zal opgaan. Namelijk, hij zal niet meer voelen het volk, de gehate laars van de Assyrische vorst. En niet meer gezien zal worden zijn soldatenmantel die met bloed besmeurd is. Maar de soldatenlaars en de soldatenmantel, ze zullen met vuur verbrand worden. Ze zullen zijn tot een voedsel van het vuur. O, zo mag Jesaja die heerlijke tijd gaan schilderen die er zal komen voor dat Galilea der heidenen, voor dat volk dat in duisternis wandelt. Daar zal licht komen, blijdschap, vreugde, dankbaarheid. Maar hoe zal dat toch kunnen? En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De oorzaak verklaart, want Jesaja, hij mag gaan aanwijzen hoe dat zal geschieden. Hoe zal dat kunnen? Dat dat volk dat nu in duisternis wandelt, dat daar zucht onder het juk van de Assyrische vorst, dat daar zucht onder het juk van de afgodendienst. Hoe zal daar nu een licht kunnen gaan schijnen? Wel, hij jubelt het uit in het vijfde vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Wie is dat kind? Wel, heel veel verklaarders die zeggen van dat kind, dat is de koning Hiskia. Deze profetie ziet op de verlossing door Hiskia. Want zeggen zij, kijkt u maar even naar het zevende hoofdstuk van Jesaja. Daar gaat Jesaja naar Agas toe. En daar zegt hij in het zevende hoofdstuk, Agas, eis een teken dat je verlost zult worden van Rezin en van Peka die de stad belegeren. En dan profeteert Jesaja, want een kind zal geboren worden uit een maagd. Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En dan zeggen de moderne verklaarders, zie je wel, dat is dat kind dat aan het hof geboren is uit een prinses. En het is Hiskia die een kind is en een zoon en de heerschappij op zijn schouders. Want hij mag straks de afgodendienst gaan bestrijden. Hij mag een tijdelijke bevrijding geven van de vijanden. Ja, hij mag zelfs de 10-stammenrijk uitnodigen om samen met hem het Pascha te vieren. En dan gaan de lopers van Hiskia uit en dan gaat de boodschap door het land. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Maar geliefden, is dat nu wat hier bedoeld wordt? Ach, u begrijpt het wel en u voelt het wel aan. Hiskia, hij mocht zeker een tijdelijke verlossing brengen. Maar het volk is uiteindelijk in duisternis heen gevoerd in Babel. Is Hiskia hier het voorwerp van de lofzang van Jesaja? Is Hiskia de inhoud van de heerlijke profetie? Nee, dan moeten wij tegen de moderne verklaarders zeggen, mis. Want geen mensenkind Ook al is hij een kind des Heren, kan daadwerkelijk een volk verlossen. Kan daadwerkelijk het licht zijn. Kan daadwerkelijk bevrijding geven. Kan daadwerkelijk vrede geven. Nee, dat kan geen mensenkind, ook Hiskia niet. En wat is het dan rijk, geliefden, dat dan de schrift zichzelf uitlegt. Want dan mogen wij naar het Nieuwe Testament gaan. En dan is daar de evangelist Matthäus, die door de Heilige Geest geleid ziet in vervulling gaan. Jesaja 9 en daarvan het eerste vers. Wanneer ziet dan Matthäus deze profetie in vervulling gaan? Kom, laten we daar eens naar gaan luisteren. Wat zegt Jesaja? Wat zegt Matthäus in het begin van zijn evangelie? Luistert u maar. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet Jesaja, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg over de Jordaan. Galilea der volken, hoort u het? Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en in de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Jesaja's profetie gaat in vervulling, zegt Matthäus. Ik zie dat hij in vervulling gaat. En wat zag Matthäus in zijn dagen? Waar schrijft hij dan over? En nu gaan we nog een keer heel goed luisteren. Wat ziet dan Matthäus? Van toen af heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En wat was er toen gebeurd? Wel, de Heer Jezus had Nazareth verlaten op 30-jarige leeftijd. En waar is de Heer Jezus toen gaan wonen? Dat weten de kinderen toch wel. Waar is de Heer Jezus gaan wonen toen hij Nazareth verlaten heeft? Waar is hij toen gaan wonen? In Capernaum. En waar ligt nu Capernaum? In het Galilea der heidenen. En toen Matthäus dat zag, dat de Heere Jezus verhuisde naar het Galilea der heidenen, en dat hij daar begon te prediken, en dat hij daar begon uit te roepen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen zag Matthäus het. Dit is de vervulling van Jesaja's profetie uit het 9e hoofdstuk. Het volk dat in duisternis zat, Capernaum, in het Galilea der heidenen, daar gaat de Heer Jezus naartoe. Daar gaat hij prediken. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat is nu Christus. Hij is de vervulling van Jesaja 9, van de heerlijke kerstboodschap van Jesaja. Dat mocht Matthäus zien. Deze Christus is de hoofdinhoud van Jesaja 9. Want een kind is ons geboren. Geboren, wist Matthäus, in de stal van Bethlehem. Een kind. Een kind geboren uit de maagd Maria. Een kind neergelegd in de kribben. Hoe is dat de vervulling van Genesis 3? Want het vrouwenzaad, een kind van de vrouw Maria geboren, is gekomen in de kribbe van Bethlehem. Een zoon is ons gegeven. Hij was niet alleen waarachtig mens, maar hij was ook Gods zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon. Hij is gekomen. En wat staat er dan toch rijk, geliefden? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Wat heeft het Galilea der heidenen aan haar verlossing toegedaan? Niets. Een kind is ons geboren. Wat hebben ze daaraan toegedaan? Niets. Het is het eenzijdige werk van de Heilige Geest. Dat hij Maria overschaduwde. En dat uit haar geboren mocht worden. De Heer Jezus Christus, Gods werk. Een zoon ons gegeven. Door de Vader gegeven. Aan een volk in duisternis. Het eenzijdige werk des Heren. Mag hier zo heerlijk schitteren. Een kind is ons geboren. O Heere, door het werk van u. Een zoon ons gegeven. Uit het vaderhart gekomen tot ons. Wonder van Gods eenzijdig opzoekende liefde. Hij mag het zien, Jesaja. Dat kind, het mensenkind en tegelijk zonen Gods. Hij ziet hem opgroeien en zegt. En de heerschappij is op zijn schouders. Hij ziet het dat Christus het straks mag zeggen. Na dood en opstanding. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat is nu het ware kerstfeest. Dat Jesaja doet uitroepen. 700 jaar. Voor de geboorte van Christus is het kerst in het hart van Jesaja. Want hij zegt het, want een kind is ons geboren. Door het geloof mag hij met Abraham en de ganse oude kerk reeds geloven dat hij komen zal. Ja, voor het geloof van Jesaja is hij al gekomen, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Jesaja, hij mag kerst vieren door het geloof en het geloof doet hem zien over 7 eeuwen heen, dat ook dat kind voor hem geboren is en dat mag hij nu reeds verkondigen aan dat volk in de duisternis. Hij is geboren. Zie al straks daar een lam geofferd wordt in de tempel. Dat wijst heen naar hem die komen gaat. O Jesaja, hij zegt het. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En zo verkondigt hij daar aan dat volk in duisternis. Dat heerlijke kerstevangelie. Van dat kind in de kribben. De beloofde Davidszoon, Gods zoon. Die nou alle macht zal hebben. Om dat volk in duisternis te verlossen. En dan tenslotte gaat hij dat kind heerlijk bezingen. Hij gaat dat kind heerlijk voorstellen, die zonen Gods. En dat kan die niet met ene naam. En daardoor gebruikt hij wel 5 namen. En die 5 namen van Christus, dat is als met een diamant. Die telkens draait en telkens schittert. En telkens weer iets laat zien. Van dat heerlijke wonder. Oh, laten we nog even kijken en luisteren. Wie deze heerlijke verlosser is. En dat brengt ons bij onze 4e gedachte. Zijn heerlijkheid bezongen. Want dan mag hij zeggen. Zijn naam is wonderlijk. Wonderlijk al in zijn persoon. God en mens tezamen. Wie kan dat vatten? Dat is toch onmogelijk. Dat dat kind in de kribbe van Bethlehem, Maria's zoon, ook Gods zoon is. Onbegrijpelijk wonder. Wonderlijk in zijn daden en in zijn handelen. Zie hem daar gaan, der blinde ogen openen. Zie hem daar de genezende kreupelen, dat ze huppelen als een hinde. Zie hem daar gaan als hij het uitroept. Lazarus, kom uit. Wonderlijk in zijn daden. Maar het meest wonderlijk, onbegrijpelijk in zijn liefde. Zie hem daar hangen aan het kruishout Golgotha. Daar hij het uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Onbegrijpelijk in zijn liefde voor goddelozen. Zijn tweede naam, Raad. Oh, en dat mogen we ook vertalen met de raadsman, raadgever. En dan horen wij het hem zeggen, ik raad u, dat gij van mij koopt goud, beproefd uit het vuur. Daar raad ik u dat gij van mij koopt klederen, witte klederen, klederen des heils. Daar raad ik u dat gij van mij koopt ogenzalf, opdat gij ziende moogt worden. Daar hoor ik hem raden, kom dan tot mij, allen die vermoeid en beladen zijt. Daar is hij raad voor radelozen. O, ik ben de weg. Als gij de weg niet meer weet, als gij het leven niet meer hebt, ik ben het leven. Als gij de waarheid niet meer weet, ik ben de waarheid. O geliefden, hij mag het van zichzelf zeggen. Hier is meer dan Salomo. Raad is bij mij wijsheid van eeuwigheid. Voor mensen die de weg niet meer weten. Zijn naam is Sterke God. O, dat wordt er door de profeet als het ware nog bijgevoegd. Daar wordt niet alleen gezegd dat hij wonderlijk is. En dat hij de weg weet. Waar mensen geen wegen meer weten. Daar wordt gezegd dat er bij hem raad is. Maar nu ook Sterke God. En het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat wijst op een woord dat ook vertaald zou kunnen worden met held. O, deze God is als een held, geliefden. En wat troost dat. En onze ouden zeiden het wel eens zo. Wat zijn beliefde bewerken wil, ontzegt hem zijn vermogen niet. Daar horen wij dat God nu ook zal doen wat hij beloofd heeft. Wij kunnen wel eens bij mensen komen en dat je bewogen bent en dat je liefde hebt tot die mensen. En dat je zegt, ik wilde maar dat ik u kon helpen, maar ik kan het niet. Hier is een helper die wel helpen kan, want zijn naam is Sterke God. En dan zegt hij erbij, Vader der eeuwigheid, o, daarin horen wij. Dat deze zoon, dit kind, van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Ik ben de Alfa, ik ben de Omega. Mijn koninkrijk heeft geen einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vader der eeuwigheid. Daar wordt ons aangetoond dat hij een vader is die regeert vol liefde. Hij regeert wijs. Zacht, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. Vader is hij voor zijn onderdanen. En dan tenslotte, en het is alsof Jesaja het daar alles op laat uitlopen. Zijn naam is Vredevorst. Dat kind in de kribbe van Bethlehem zal de vrede brengen. Vrede tussen wie? Wel tussen God die torent. God die geen afstand doet van zijn rechtvaardigheid. God die de zonde straffen moet. En een zondaar die God van die troon wil afstoten. Die God vloekt. Die tegenover God staat. Die zijn hand tegenover God opheft. Hij zal vrede brengen tussen God en de zondaar. Hij zal die vrede brengen, zodat God verzoend wordt. En de zondaar door de liefde van Christus overweldigd wordt. En dat die twee tezamen mogen komen in het verzoenend werk van Christus. Hij zal vrede aanbrengen. Maar hij zal ook een vredevorst zijn. Dat wil zeggen, hij zal zijn volk leiden als een herder. Hij zal zijn volk bewaren. Hij zal zijn volk beschermen. Hij zal zijn volk straks eeuwig thuis brengen. Kom gemeente, laten we van die vredevorst gaan zingen. met elkaar uit Psalm 72. En daarvan het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Dan zal die vrede vorst ellendig volk uit hun lijden. Door zijn arm gerukt, hij, de kerstkoning, zal nooddruftigen bevrijden. Verbrijzelen wie verdrukt, zingen we dat met elkaar uit Psalm 72. En daarvan het tweede vers. Gemeente, zo hebben we met elkaar mogen luisteren naar de kerstboodschap die Jesaja mocht brengen aan een volk te midden van de duisternis, in de schaduw van de dood wonend. Liefde gemeente, heeft het weerklank mogen vinden in uw hart? Wat bedoelt u, dominee, als u dat vraagt? Heeft het weerklank gevonden in uw hart? Wel, geliefden, ik bedoel daarmee dit. Heeft het in uw hart herkenning opgeroepen dat u zegt, hier zit er een die woont in het Galilea der heidenen. Hier zit er een in de duisternis. Hier zit er een in de greep van de dood. Geliefden, is dat wel eens de werkelijkheid van uw leven geworden? Want geliefden, wil de kerstboodschap zijn weerklank vinden in het hart, dan gaan we dat in de eerste plaats inleven. Dan gaan we daar iets van gewaar worden, dat wij nu zijn het Galilea der heidenen. Wat wil dat zeggen, wel gedoopt te zijn, behoren tot het verbondsvolk, maar ten diepste te leven als een heiden? Of bent u dat nooit geworden voor God, geliefde gemeente? Woonachtig in het Galilea der heidenen, daar woont u en daar woon ik van natuur. God afgezworen, terwijl hij door zijn genade zijn hand op mij gelegd heeft, mij geroepen heeft, zijn naam in de doop aan mij verbonden heeft, ben ik niet anders geworden dan een heiden, zo geleefd, onder de prediking van het evangelie, mij afgewend, niet geluisterd, mijn oren toegestopt. Duisternis, dat is in mijn ziel en de schaduw van de dood. McShane heeft het wel eens zo gezegd. Van een zondaar buiten Christus, die wandelt langs de rand van de hel. Hebt u dat vanmorgen gevoeld, toen dan gesproken werd over dat Galilea der heidenen, over dat volk dat in duisternis wandelt, en dat zit in de schaduw van de dood. Wat wordt dan het kerstevangelie toch een wonderlijk evangelie. Als je daar zit in de duisternis. Als je daar zit in de klauwen van de dood. Als je daar als een heiden voor jezelf openbaar komt. En als je dan vanmorgen mag horen dat de Heere daar nu het eerste naartoe gaat. Is dan het kerstevangelie niet het allergrootste wonder? Heere, bent u dan daar begonnen? Niet in Jeruzalem bij de vrome godsdienst. Bij de fariseeën die de wetten zo nauwkeurig hielden. Maar bent u daar nou heen gegaan, naar dat Galilea der heidenen, dat van u niet wilde weten? Ja, zegt God, daar ben ik heen gegaan. En dan gaat in vervulling wat Gods woord zegt, ik ben gevonden van een volk dat naar mij niet zocht. Ik ben gevonden van een volk dat naar mij niet vroeg. Maar ik zeg, zie, hier ben ik. Dat is nou evangelie. Dat God komt naar mensen die naar hem niet vragen. Want een kind is ons geboren. Hebt u er wat aan toegedaan? Hebt u daarom gebeden dat God zijn zoon zou zenden in het vlees? Heeft u daarom gevraagd, Heere, geef uw liefde. Nee, dat is enkel en alleen voortgekomen uit de rommelende ingewanden van God. Die rommelde van barmhartigheid en liefde. Daar alleen om heeft Christus gezegd, ik zal mij vernederen. Zo diep vernederen dat ik mens zal worden. En dan in de laagste staat die er is te bedenken. In een beestenstal, in een kribbe. Niet eens kleert. Is maar in doeken. Zo diep zal ik mij vernederen. Ja, ik zal mij zo diep vernederen dat ik straks de vervloekte kruisdood zal sterven. Enkel liefde van God uit, gemeente. Dat is het wonder van het kerstevangelie. Voor een volk dat in duisternis wandelt, dat daar zit in de schaduw van de dood. Daar komt nu de prediking, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Dat woord is in vervulling gegaan 2000 jaar geleden, toen de engelen het gezongen hebben in de velden van Efrata. Heden verkondig ik u grote blijdschap dat u geboren is, de Heer Jezus Christus, de Zoon Davids in de stad Davids. En nu, 2000 jaar later opnieuw, in het midden van de schuilplaats wordt het verkondigd, want een kind is u geboren, een zoon is u gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Geliefde gemeente van de schuilplaats, verlangt u naar een kind? Een kind, waarom? Waarom moest hij kind worden? Kinderen, waarom moest de Heer Jezus in de kribbe? Waarom? Omdat jij als kind in zonden ontvangen en geboren bent. Heb je daarom een kind nodig? Omdat je erfzonden en je erfschuld je aanklagen met David. Ik ben in zonden ontvangen en geboren. O, nou is er een kind geboren. Nou kan het nog voor mij. Gemeente, heb je behoefte aan een zoon? Waarom een zoon, prediker? Wel omdat alleen Gods zoon de toren kon dragen. Heb je nou zielenbehoefte aan een zoon, omdat je zelf de toren Gods niet dragen kan? De toren Gods die je voor eeuwig om moet komen. O, ik zie zo uit naar een zoon, omdat die alleen waarachtig de toren Gods kan dragen. Kind, omdat ik in zonden ontvangen geboren ben. Een zoon, omdat hij alleen als een zoon Gods de straf dragen kon. Geliefden, hebt u behoefte aan een koning? Een koning, waarom, prediker? Een koning die u bewaart tot het eeuwige leven, omdat u uzelf niet bewaren kan, geliefden. Hij wordt u verkondigd, een kind, een zoon, een koning. Dat is het kerstevangelie, want ons is geboren een kind. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Wonderlijke kerstboodschap aan een volk in duisternis. Begrijp je nou, geliefden, dat die boodschap alleen zijn kracht doet als je erachter gebracht bent dat je in duisternis leeft? Zijn er hier nou die uitschreeuwen, o God, daar ben ik. O God, daar ben ik vanmorgen. Wat een wonder dat er voor mij nog een kerstevangelie is. Dat heb ik niet verdiend, maar nou wordt het mij vanmorgen verkondigd. Is er een jongen nog die daar zit op de galerij, die het uitroept, o dominee, hier zit een jongen. Die leeft als een heiden, niet te zien aan de buitenkant, maar van binnen en in het verborgen een heiden. Die daar in de duisternis zit, die daar zich weggetrokken voelt worden door de handen van de dood. O, dan mag ik u vertellen, luister nog even. Zijn naam is wonderlijk. O, geliefden, als het onmogelijk wordt van uw kant om zalig te worden, hier is er één. Wiens naam is wonder. Hij kan wonderen doen waar het voor jou onmogelijk is. Zit hier vanmorgen een radeloze die geen weg meer weet, Heere. Hoe zal ik ooit met u verzoend worden? Hoe zal ik ooit met u in vrede komen? Zijn naam is Raad voor radelozen, voor mensen die geen uitkomst meer zien in die grote duisternis. Zijn naam is Vader der Eeuwigheid. O, zie toch dat hij u wil dienen, dat hij u wil leiden, dat hij u wil bewaren als een vader. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost dan deze God, dan deze Vader der Eeuwigheid. Hij is een sterke God. De Heer heeft hulp besteld bij een held. Een sterke held staat ons terzijde. Hij kan banden verbreken waar u ze nooit verbreken kon. En zijn naam is Vredevorst. O, als het van binnen stormt. Als er van binnen onvrede is, als er van binnen vijandschap is, als er van binnen verzet is, o, zijn naam is Vredevorst. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Eeuwige vrede is bij hem voor mensen die geen vrede hebben. O, hoe gepast is deze zaligmaker in zijn heerlijke naam. Geliefde gemeente, misschien zit er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, ja, mijn hart gaat naar hem uit. Mijn hart verlangt naar hem. Maar hoe kom ik nou bij hem? Hoe wordt hij nou de mijn? O, geliefden, dan dat laatste woord. Als dat jou je strijd is, ik heb geen geloof om te geloven. Ik heb geen benen om te gaan. Ik heb geen handen om hem aan te nemen. Hoe kan ik nou ooit bij die dierbare Christus komen? Waar mijn hart naar schreeuwt, waar mijn hart naar verlangt. O, hij moet de mijne worden, wil ik kunnen leven en sterven. Hoe wordt die troost nou ook mijn troost, geliefden? Dan moet u eens lezen wat er staat. Waar eindigt dan Jesaja zijn profetie mee? Wel, de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen, geliefden. Daar hebt u het nou. Hij zal het zelf doen wat u niet kan, geliefden. U kunt niet tot hem komen. Hij komt tot u. U hebt geen geloof. Hij schenkt u geloof. U hebt geen handen. Hij geeft u handen. U hebt geen voeten. Hij geeft u voeten. De ijver des Heeren der Heerscharen, die zal het doen, geliefden. Hij staat voor zijn eigen werk in. De ijver des Heeren, dat is die hartstochtelijke, brandende liefde. In het ingewand van God, die staat in voor de vervulling van de beloften. Als u het uitroept, o God, ik zit in de duisternis. Ik wandel daar in de schaduw van de dood. Maar u zegt dat er een licht zal schijnen. U zegt, Heere, dat mij een zoon geboren is. Heere, doet u het dan ook zelf, geliefden. En als dat nou de worsteling is, ga dan zo naar huis. Ga dan naar je slaapkamer toe en neem het woord mee. En zeg dan, Heeren, van mijn kant, gans onmogelijk, maar van uw kant, want u hebt beloofd dat de ijver van de Heere der Heerscharen het doen zal, geliefden. Wie zo op Gods woord mag pleiten, wie zo zijn vinger bij het eigen woord mag zeggen, God, u hebt het toch beloofd voor verlorenen, dat u uw evangelie licht wil laten schijnen. Doe het dan ook, Heere, wat u beloofd heeft, en God zal het doen, want de ijver des Heeren zal het doen, en voor zo'n ziel zal het kerst worden, zal het waarlijk kerst worden. Dan zal het zijn, een kind is mij geboren, een zoon is mij gegeven, en voor mij is hij de koning der koningen. Ja, hij is mijn wonder, door het wonder heeft hij mij verlost. Hij is mijn raad geworden, ik wist geen raad. Hij is voor mij de sterke God, die mij uit al mijn moeite heeft verlost. Hij is mijn vader der eeuwigheid. Hij zal mij bewaren van nu aan tot in de eeuwigheid. Hij is voor mij mijn vredevorst. Hij heeft voor mij verzoening aangebracht. Hij heeft voor mij geleden. Hij heeft mij met de Vader verzoend. O, hij is ook mijn vredevorst. Dat is waarlijk kerstfeest vieren. Dat is waarlijk gaan naar de stal van Bethlehem en het zeggen, ja waarlijk, deze God is onze God. Amen.